Gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat aanstaande dinsdagavond om 19:30 de kerkraad hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 92, het tweede en het derde vers. Psalm 92, vers 2 en 3. Stellen voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de profetie van Zefanja en daarvan het 3e hoofdstuk, Zefanja 3. En na de schriftlezing zingen we het 9e vers van Psalm 34. Psalm 34, vers 9. Zefanja 3, wee der ijselijke en der bevlekte en der verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet. Zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Heere. Tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar, hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht, er ontbreekt niet. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen, gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt, zij hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid van mijn toorn uit te storten, want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij alle de naam des Heeren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijden der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Te 10 dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hovardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijn heiligen bergswil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar zij zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël. Wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. Te 10 dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Ze zijn uit u. De schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar ze beschaamd zijn geweest. De diertijd zal ik jullie den herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal jullie den zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. Voor de prediking van vanmorgen vinden wij in Zefanja hoofdstuk 3 en daarvan het 17e vers. Zefanja 3 vers 17, waar wij lezen: De Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. We willen over de bediening van het woord des Heeren eerst Gods zegen bidden. O Heere, Gij zijt goed en genadig. Gij zijt het Heere die ons in uw goedheid nog hebt willen sparen en die ons van uw genade wilt spreken door uw woord en getuigenis. Wij zijn allemaal mensen die tot op zekere hoogte de bewijzen van uw goedheid en van uw zegen met ons meedragen. Het feit dat we hier zijn, het feit dat we nog in het land der levenden zijn, het feit dat we een redelijke welstand en gezondheid mogen bezitten, het feit dat er zoveel zegeningen van u in ons dagelijkse leven zijn, het alles getuigt ervan, Heere, dat Gij goed zijt en dat wij de voorwerpen van uw goedheid zijn. Maar ook daarin toont Gij uw goedheid, ja daar vooral toont Gij uw goedheid in, dat Gij ons ook vanmorgen nog weer doet horen de woorden der zaligheid. En dat we mogen vernemen wat tot onze vrede dient, de boodschap des heils, dat woord der verlossing waarvan Gij spreekt. Heere, wij bidden van u dat wij mogen verstaan dat wat we ontvangen, we dat onverdiend ontvangen. En dat de vele zegeningen die u ons geeft, door ons niet zijn verdiend. Geef dat we vanwege al uw bemoeienissen en vanwege al uw weldaden ook ootmoedig dankbaar mogen zijn. Maar leg Gij dan zelf die dankbaarheid in ons hart, Heere. Want hoe groot uw zegeningen ook zijn en hoeveel we er ook ontvangen, wij zijn van onszelf niet dankbaar. We laten na de ware grond van het weldoen op te merken. En we zijn mensen die zo makkelijk denken dat we rechten hebben. En dat blijkt wel als Gij ons uw zegeningen onthoudt hier of daar. Als Gij ons niet geeft wat wij zouden willen. Als Gij ons niet geeft wat wij begeren. Dan blijkt heel duidelijk, Heere, dat we mensen zijn die er zo gemakkelijk van uitgaan dat we rechten hebben, dan verstaan we het inderdaad niet dat we rechtloze mensen zijn. En daarom wij bidden van u, wilt gij zelf de ware dankbaarheid in ons hart leggen, opdat we u mogen verheerlijken en groot maken voor al de zegeningen en voor al de weldaden die gij ons ook in de afgelopen week nog hebt willen schenken. Heere, geef dat we mogen leren om in u te eindigen met alle gunstbewijzen, met de dingen van elke dag, met de dingen die elke dag weer opnieuw terugkeren, met de gewone zegeningen, hoewel ze zeker niet gewoon zijn als we verstaan hoe verzondigd ze zijn, maar ook met de bijzondere zegeningen. En er zijn er ook in ons midden, heren, die bijzondere zegeningen ontvangen hebben, die hersteld zijn van ziekte en die de gezondheid weer terug hebben ontvangen, die weer in de kerk konden komen na een tijd van ziekte en van afwezigheid. En we denken aan Willem-Alexander Thalen, die vanmorgen ook weer naar de kerk kon komen met zijn ouders en verdere gezin. Heren, wij danken u voor hem en voor de weldaden hem bewezen. Als we om bijzondere zegeningen denken, dan mogen wij ook gedenken aan onze zuster Knapen, die uit het ziekenhuis terug mocht keren en die ook daarin uw goedheid en uw sparende hand over haar leven heeft mogen zien. Heere, gij zijt nog genadig en goed en wij bidden van u dat al degenen die bijzondere weldaden ontvangen hebben, u de Heere mogen verheerlijken. Maar laat het daar niet bij blijven, Heere. Laat het er niet bij blijven dat wij dankbaar zijn voor de weldaden in ons dagelijkse leven. Maar wilt gij door uw Heilige Geest plaatsmaken voor die genade weldaad die wij allen het meest van alles nodig hebben. En wilt gij ons daar oog voor schenken en daar ons hart op richten. Want dat is het wat we nodig hebben, Heere. De dingen voor het aardse leven zijn groot en rijk. Maar ze zijn, hoe groot en rijk ze ook zijn, toch tijdelijk en vergankelijk en van voorbijgaande aard. Dat geldt van onze gezondheid. Dat is waar van ons leven. Maar er is iets wat tijd en eeuwigheid verduurt. Er is iets wat niet tijdelijk is, maar dat blijft tot in alle eeuwigheid. En dat is als we de vrezen van uw naam in ons hart mogen ontvangen. Als we dat nieuwe leven mogen deelachtig zijn. Als we die gunst van God mogen bezitten. Die genade, die goddelijke liefde die tot zondaren uitgaat in de Heere Jezus Christus. Heere, dat is het wat we nodig hebben. Dat werk van uw geest, waardoor ons leven veranderd wordt en vernieuwd, waardoor er waarachtige bekering is, waardoor er een vragen komt en blijft naar u en naar uw sterkte, waardoor er ook komt een leven in herstelde en vernieuwde gemeenschap met u. Een leven waarin wij uw wet leren liefhebben. Een leven waarin wij door het geloof mogen wandelen in die weg van uw inzettingen. Een leven waarin de Heere Jezus Christus de centrale plaats gaat innemen, waarin Hij alles gaat worden. Een leven waarin uw liefde ondervonden wordt en waarin wederliefde beleefd wordt. Heere, schenk ons deel aan dat leven voor het eerst of bij vernieuwing. We mogen ervan horen vanmorgen in uw woord, Heere. We mogen het opnieuw vernemen dat Gij die God zijt, die redenen uit uzelf genomen hebt om zondaren zalig te maken, om ze te verlossen, om ze tot u terug te brengen. Heren, wij bidden van u, laat de verkondiging van uw woord vrucht mogen dragen in ons leven. En wilt gij het gebruiken als een instrument in uw hand om ons nog te wijzen. Niet alleen op dat ene nodige, niet alleen op die gerechtigheid die er is in de Heere Jezus Christus, maar ook op de weg waarlangs we er deel aan kunnen krijgen. En wat het is, wat het betekent om aan dat grote heil deel te ontvangen. Heren, wij smeken u of gij ons gedenken wilt in uw rijke gunst en ontferming. Niet dat er in ons iets is waarmee wij voor u kunnen bestaan, of waardoor wij gerechtigheid of waardigheid zouden bezitten. Want er is niets van dat alles, Heren, in ons leven. Maar doe genadig verzoening over onze zonden en neem weg al onze ongerechtigheden en wees ons genadig om Christus wil, ja om zijnent wil alleen. Heren, wij bidden u om een blijk van uw gunst in dit morgenuur, om de opening van uw woord en van ons hart door het werk van uw Heilige Geest. Wij smeken u dat gij in ons midden wilt zijn en dat u uzelf nog niet onbetuigd wilt laten, maar dat u wonderen wilt doen van genade, wonderen van almacht, waardoor zondaren bekeerd worden en waardoor uw volk wordt onderwezen en bemoedigd en versterkt in het geloof. Heren, wij bidden u of gij zo aan ons gedenken wilt en aan allen die op u hopen, ook degenen die hier niet in uw huis zijn. Wij denken aan hen die ziek zijn, die beproefd worden. Wij denken ook aan hen die oud geworden zijn en vanwege de ouderdom en de gebreken en de zwakheden die met de ouderdom gepaard gaan, niet meer naar uw huis kunnen komen. Denk aan hen, ook als ze met ons meeluisteren, wees gij met hen, heren, en wilt u zich over hen ontfermen. En geef dat in de ouderdom en in de avond van het leven uw genade hun ziel verkwikken mag. Denk ook aan hen die bij onze gemeente horen, maar die voor het evangelie en voor elk menselijk contact onbereikbaar zijn geworden. Wie verstandelijke vermogen zo achteruit zijn gegaan dat er geen contact en geen conversatie mogelijk meer is. Heere, gij zijt evenwel dezelfde. Gij zijt ook machtig in uw trouw. Gij zijt machtig ook om het hart te bereiken dat voor de mens onbereikbaar geworden is. En om ook tot die ziel te spreken waar wij geen contact meer mee kunnen hebben. O Heere, betoon het dat gij genadig, dat gij goed zijt. En denk ook aan zulken. Heere, wij bidden om uw onmisbare zegen over de verkondiging van uw woord. Sterk uw dienaren die gij geroepen hebt en die gij zendt om dat evangelie te verkondigen. Maak hen bekwaam en maak hen getrouw om het evangelie te verkondigen. Niet ziende op mensen en niet ziende op iets dat ze zelf in de weg plaatsen, maar alleen ziende op u. En alleen begerende om dat te verkondigen wat gij hen te verkondigen geeft. Opdat gij hen zo getrouw moogt bevinden en opdat gij er uw goddelijke zegen aan kunt hechten aan het werk dat zij doen. Wij bidden, Heer, of gij uw volk wilt gedenken als er vijandschap en als er verzet is tegen u en tegen uw woord. En als uw kerk verdrukt wordt, als uw kerk bespot wordt, Heer, en er zijn delen van uw kerk in deze wereld waar het zo toegaat. Maak uw volk getrouw en sterk hen. Sterk hen ook tot het lijden waartoe gij hen roept. En wilt gij uzelf verheerlijken. Heren, betonen dat gij regeert. En dat gij de machtige zijt. En dat gij ook het geweld van de vijanden kunt beteugelen. En dat gij uw volk zoveel genade kunt schenken. Dat ze staande mogen blijven in de boze dag. Wij bidden, Heren, of gij het werk van uw evangelie voorspoedig wilt doen voortgaan. En of gij uw naam wilt verheerlijken, ook in de bekering van velen, die nu nog slaven der zonde en dienstknechten van de vorst der duisternis zijn. Wij bidden u ook voor de familie van onze overleden broeder dominee Kok, die op hoge ouderdom is weggenomen door de dood. Hij heeft een lang leven mogen hebben en hij heeft ook veel mogen arbeiden in uw koninkrijk en hij heeft ook veel die genade van de Heere Jezus Christus mogen verkondigen. En gij hebt zijn dienst ook voor velen tot zegen willen stellen. Maar nu is hij niet meer, dat is voor hem niet erg. Want zijn hoop was op u. Hij behoorde bij dat volk waarvan we gelezen hebben, een arm en ellendig volk. Maar die zouden op de naam des Heeren betrouwen. En wie op de naam des Heeren betrouwt, die zal niet beschaamd worden, nu niet en ook in het uur van sterven niet. Hij heeft zijn wens verkregen, maar zijn weduwe in hoge ouderdom blijft eenzaam achter. Heere, wil bijzonder haar gedenken en wil haar in uw gunst, met uw gunst omringen en sterken ook in deze weg waarin zij dit verlies heeft moeten lijden. Zegen alles wat op uw zegen hoopt en wacht. En wilt gij uw genade verheerlijken tot roem van uw naam en van uw deugden. Doe het alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 102 en daarvan het 9e en 11e vers. 102 vers 9 en 11. De tekst vanmorgen is uit het boek van de profeet Zefanja. Dat is maar een klein boekje, maar drie hoofdstukken. Maar in die drie hoofdstukken mag Zefanja toch ook net als alle andere profeten des Heren het woord Gods verkondigen. En dat woord spreekt ook door hem van gericht en genade. Gericht, jazeker, vooral het eerste en het tweede hoofdstuk en ook het begin van hoofdstuk 3. Daarin verkondigt de profeet het gericht over het goddeloze en onbekeerlijke volk waaronder hij arbeidt. Maar aan het einde van dat derde hoofdstuk is toch ook duidelijk dat de profeet het heil, de genade des Heren mag boodschappen. De situatie is ook nu weer de ballingschap die komen zal als straf van God op de zonde van het volk. Maar vanuit die ballingschap zal de Heere verlossing geven. Zo hebben we het gezien ook in de profetie van Ezechiël en van Micha.
en van Jeremia in de weken die voorbij zijn. En ook bij Zefanja klinkt die boodschap dat de Heere verlossen zal, dat de Heere vergaderen zal degene die verdreven zijn, de uitgestotenen. Hij zal ze terugbrengen in hun eigen land. En dan zal de Heere zich daarin als de verlosser openbaren. God zal een verlossing geven. We hebben gelet op de doorbreker. De koning die op de troon van David zit, zou de doorbreker worden. Zou ook de borg zijn. We mogen hem vanmorgen zien als de verlosser. Die zijn volk uitkomst en bevrijding geeft. En dan willen we er met name op letten wat die verlossing inhoudt. En wat die verlossing betekent, zowel voor het volk als voor de Heere. De situatie spreekt duidelijk van nood. Grote nood. Dat is duidelijk als wij vers 16 lezen, waar een vermaning, een oproep staat. Vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. Er is vrees, er zijn slappe handen. En dat komt vanwege de oordelen Gods. Ook vers 18 spreekt ervan. Er zijn bedroefden om der bijeenkomst wil. Er zijn mensen die schimping dragen. Er zijn mensen die hinkende zijn, vers 19, uitgestotenen. En dat tekent de nood van dat volk. Hoe komt die nood er? Wel omdat ze verdreven zijn uit hun eigen land en omdat hun eigen bezittingen verwoest zijn en de heilige stad is een puinhoop en de tempel Gods in Jeruzalem is verwoest. Ze kunnen niet meer naar de plaats der bijeenkomsten en dat geeft droefheid in hun hart. Ze zijn een volk van verachten en bespotten. De heidenen steken de draak met hen en zij bespotten hen en die schimping is een last op hen. Het komt alles, als het erop aankomt, door de zonden van dat volk. Daar ligt de oorzaak. Dat ze nu uitgestotenen zijn, hinkenden, bedroefden, gehoonden. De oorzaak van dat alles ligt in de zonde waarmee ze God vertorend hebben. Waarmee ze de Heere onteerd en gekrenkt hebben. En waarom de Heere gekomen is met zijn oordelen. Er zijn er onder die ballingen die dat beseffen. Ik zeg niet dat ze het allemaal beseffen. Maar er zijn er onder die ballingen in Babel die dat beseffen. En die daaronder gebukt gaan. En die daar leed over dragen. En wier hart erdoor gebroken is. Zij zuchten niet alleen maar onder de gevolgen van het kwaad. Maar ze zuchten onder de ernst van de zonde zelf. En dan gaat de Heere door zijn profeet Zefanja ook genade verkondigen. Juist voor zulke mensen. Juist voor hen die door eigen zonde in de ellende zijn gekomen. De Heere gaat hen niet vergelden naar wat ze verdiend hebben, want dan waren ze er niet meer geweest. Maar de Heere gaat verlossing schenken aan zulken die daar geen recht op hebben. En dat tekent de profeet met name in de woorden van onze tekst, waar hij van de Heere zegt dat hij in het midden van hen is. God in het midden van zijn volk, ja, als een held, zo zegt de profeet in vers 17, als een koning, zo lezen we in vers 18, als een held, als een sterke koning, die verlossing komt teweeg brengen. Zo staat het er toch, de Heere, uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Als een machtige zal hij zich in het midden van zijn volk openbaren. Maar hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk dat de Heere, die de heilige God is, die te rein van ogen is, dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, komt te midden van zo'n volk, dat vanwege de zonden onder het oordeel is? Hoe kan God wonen in het midden van een onheilig volk? Hoe kan er gemeenschap zijn tussen de heiligen en de onheiligen? Hoe kan er gemeenschap zijn tussen God en Israël? Dat is niet mogelijk. Buiten hem wiens naam is Immanuel. Nee, buiten Christus is het niet mogelijk. Maar in hem is het wel mogelijk. En als onze tekst al zegt dat de Heere in het midden van zijn volk is als een held die verlossen zal, dan is dat zonde dat dat met zoveel woorden uitgesproken wordt. Toch het evangelie van hem die in de wereld komen zou om zondaren zalig te maken. Ook al staat zijn naam er niet in de woorden van onze tekst. Zijn naam is toch de verklaring en het geheim van wat er staat. Namelijk dat de Heere een Immanuel zal geven. In wie hij zelf onder de mensen komt wonen. De Heere uw God is in het midden van u. Dat is profetie van de vleeswording van de Zoon van God. Hij wordt mens. Hij blijft God. Hij is God en mens in één persoon. En in hem zijn de naturen verenigd. Maar in hem wordt ook God met de mens verenigd. En is het waarlijk wat zijn naam zegt. God met ons. Immanuel. En zo in Christus kan die heilige God toch wonen onder een onheilig volk. Zo in Christus is het mogelijk dat de Heere als een held en als een koning onder zijn volk komt wonen om dat volk verlossing te schenken. En dat is het doel van de komst van de Heere Jezus, niet waar? De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, te verlossen wat verloren is. Dat was het doel van zijn komst in deze wereld. Dat stond hem voor ogen, om dat volk waar hij zich aan verbonden had in zijn eeuwige liefde, waar hij borg voor wilde zijn, om dat volk in de weg van borgtocht te verlossen. En wat is dan verlossen? Verlossen is, om het met de oude omschrijving te zeggen, verlossen, brengen van het hoogste kwaad tot het hoogste goed. Verlossen is bevrijden uit de macht van de zonde, uit de macht van de dood, uit de macht van het verderf, uit de macht van Satan en tot God terugbrengen. Verlossen is, en dat is wat onze tekst met name noemt en benadrukt, verlossen is bevrijden uit de macht van de zonde. De zonde die schuld met zich brengt. De zonde die slavernij met zich brengt. De zonde die geestelijke verlamming. De zonde die geestelijke dood met zich meebrengt. Daaruit bevrijden. Zo'n ellendig schepsel. Zo'n verloren kind van Adam, dat onmachtig is om iets goeds te doen, dat onmachtig is om zichzelf tot God terug te brengen. Zo'n onmachtig mensenkind komt de Zonen Gods verlossen, dat wil zeggen uit die ellende bevrijden en hem terugbrengen tot God en de gemeenschap met God. En dan met name zoals onze tekst benadrukt, verlossen uit de heerschappij van de zonde. Waar blijkt dat dan uit? Wel, dat blijkt uit de woorden die in het midden van onze tekst staan. Hij zal zwijgen in zijn liefde. De Heere zal zwijgen in zijn liefde. Wat houdt dat in? Wel, dat houdt dit in dat de Heere tot zijn volk niet meer spreken zal over de zonde die ze bedreven hebben. Er is sprake in de schrift van God zwijgen. We vinden dat bijvoorbeeld in de geschiedenis van Saul. U kent die geschiedenis van Saul, de eerste koning van Israël, met wie het allemaal zo goed en mooi begon. En die zo getrouw was en zo gehoorzaam en zo gewillig om de wil des Heren te doen. Maar het wordt van kwaad tot erger. En aan het einde van zijn leven komt Saul in een periode waarin God niet meer spreekt. Oh, de Heere heeft gesproken tot hem. De Heere heeft meerdere malen tot hem gesproken. De Heere heeft allerlei soorten boodschappen tot hem gezonden. Maar Saul heeft al die woorden Gods in de wind geslagen. En hij heeft ze niet geacht. En hij heeft ze uitgelegd naar zijn eigen believen en hij is toch zijn eigen gang gegaan. En toen kwam de tijd dat Saul geen antwoord meer kreeg. De Heere zweeg. In die vreselijke benauwdheid die over Saul komt. Als de Filistijnen meer dan de helft van Israël veroverd hebben. En als hij dan God gaat raadplegen wat hij doen moet. Maar als de Heere geen enkel antwoord meer geeft. En als Saul dan in radeloosheid en wanhoop zijn toevlucht neemt tot die vrouw in Endor. Die een waarzeggende geest heeft. God sprak niet meer. Dat wil zeggen, God sprak tot hem niet meer van zijn genade. God sprak tot hem niet meer van zijn ontferming. Maar dat is niet het zwijgen waar onze tekst over spreekt. Onze tekst spreekt ook over een zwijgen van de Heere, maar niet een zwijgen in toorn, zoals bij Saul. Niet een zwijgen in grimmigheid, maar een zwijgen in liefde. Tot Saul sprak de Heere niet meer van zijn genade. Maar waar Zefanja het over heeft en wat onze tekst hier naar voren brengt, dat is een zwijgen van God over de zonde. En dat terwijl dit volk niet beter is dan Saul. Dit volk is niet beter dan Saul. Ze hebben het ook verdiend dat de Heere zou zwijgen in toorn. Dat de Heere geen woord van genade meer zou spreken. Zij zijn al onder het oordeel dat ze verdiend hebben, het oordeel dat ze zich waardig gemaakt hebben. Maar waarom? Waarom maakt de Heere dan onderscheid waar geen onderscheid is? Waarom zwijgt hij tegen Saul in toorn? En tegen dit volk in liefde. Het is omdat de Heere dit volk lief heeft. Maar ze zijn ontrouw geworden, ja. Ze zijn ongehoorzaam gebleken, jawel. Maar de Heere heeft dat volk lief. Maar hebben ze dan door hun zonde en door hun ongehoorzaamheid de liefde Gods niet verbeurd? Verbeurd wel, maar niet onmogelijk gemaakt. Ze hebben door hun zonde en ongehoorzaamheid de liefde van God wel verbeurd. Maar ze hebben die liefde niet teniet gedaan. Waarom niet? Omdat dat onmogelijk is. Want de liefde waar de Heere hiervan spreekt is een eeuwige liefde. Het is een onveranderlijke liefde. Waardoor is die liefde ontstaan? Is die liefde ontstaan omdat Israël zo'n aantrekkelijk volk was? Is die liefde het resultaat van Israëls goedheid en trouw en gewilligheid? Nee, die liefde is vrucht van Gods verkiezing. Die liefde komt voort uit Gods eigen hart. Die liefde berust op redenen die alleen aan God bekend zijn. Die liefde heeft niet te maken met aantrekkelijkheid of goedheid of braafheid van dat voorwerp van de liefde. De Heere heeft niet gezocht naar enige verdiensten in dat volk voordat hij ze ging liefhebben. Maar hij heeft ze lief gehad in zijn vrijmachtig welbehagen. En als Israël dan zondigt, dan heeft de Heere daar van tevoren al op gerekend. Als Israël die liefde versmaadt, dan heeft de Heere dat van tevoren al geweten. Hij weet wat maaksel ze zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. Maar kunnen ze die liefde van God niet ongedaan maken? Nee. Ze kunnen die liefde wel doen toornen. En daar hebben ze nu de bewijzen van. Ze kunnen die liefde wel in grimmigheid tegen dat volk doen roken. En daar zijn ze nu slachtoffer van geworden. Maar ze kunnen die liefde niet teniet doen. Omdat de Heer het van tevoren geweten heeft met welk volk hij zou met welk volk hij zou gaan onderhandelen. Omdat de Heer het van tevoren geweten heeft wat voor volk het was. Daarom kan het voorwerp van zijn liefde nooit tegenvallen. Hij heeft het precies geweten wat voor volk hij uitkoos. En wat ze dan ook doen en hoe ze dan ook afwijken en hoeveel reden ze hem dan ook geven tot toorn. Hij die hen vrijwillig lief gehad heeft, blijft hen lief hebben. En in die liefde zal hij ze weer opzoeken en in die liefde zal hij hen gaan verlossen. En in die liefde zal hij nu ook gaan zwijgen. Hier zijn we bij de diepste motieven van Gods verlossingswerk. Hier zijn we bij wat de schrift ons openbaart van dat eeuwig welbehagen Gods, waar die liefde uit voortkomt en waar die liefde op berust. En vanwege dat welbehagen Gods is de Heere begonnen met een volk van ellendigen. En zal hij voortgaan met de verlossing van dat volk van ellendigen, totdat ze volkomen verlost zijn. En er is geen enkele verdienste in hen waarmee ze de Heere behagen. Er is geen enkele grond voor de liefde in hun gedrag of in hun liefde. Het is alles uit God alleen. Maar daarom ligt het ook vast. En daarom kan het zelfs door de zonde en door de ongerechtigheid van dat volk niet teniet gedaan worden. Want die liefde die van eeuwigheid verkoos, blijft dezelfde, blijft onveranderlijk. Dan staat hier van die liefde dat ene aspect genoemd, dat de Heere in die liefde zal zwijgen. Zwijgen over hun zonde. Dan worden er beschuldigingen tegen hen ingebracht. En terecht. Want ze zijn zondig. En als Satan beschuldigt, dan inderdaad, dan hoeft hij niet naar argumenten te zoeken, maar dan kan hij wijzen op de vuile klederen die ze dragen en op de ongerechtigheden die ze begaan hebben. Maar wat zal de Heere doen? Die held die verlossen zal, hij gaat zwijgen in zijn liefde over die zonde, want hij gaat die vuile klederen veranderen en hij gaat reine klederen aan zo'n zondaar schenken. Zwijgen over die zonde. Waarom doet de Heere dat? Omdat de Heere die zonden heeft weggedaan. Die zonden heeft hij achter zijn rug geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. En nu is het waar wat de profeet ergens anders zegt. Dat de Heere geen zonde meer ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. En dat alles vanwege die borg op wie we vorige week zondag mochten letten. Die met zijn hart borg is geworden. En die zo in de plaats van dat volk wilde gaan staan. Hem die de meerdere Juda is. Hem heeft God aangezien. En in hem ziet hij zijn volk aan. En het offer dat deze borg heeft gebracht, heeft de schuld weggenomen en de ongerechtigheden verzoend. En nu zijn de zonden weg. En daarom zwijgt de Heere over die zonde. Die zonden zijn al bezocht en gestraft. En daarom komt de Heere er nu niet meer op terug. De straf op die zonde is al gedragen. Vandaar dat de Heere zijn volk onder die straf vandaan haalt. Die hoeft niet meer gedragen te worden. En daar spreekt de Heere zelfs niet meer over. Maar is dat volk dan niet een volk onrein en vuil en zwart van zonde en dienstbaarheid? Ja, dat zijn ze. En toch zegt de Heere van hen, toch zegt de bruidegom van zijn bruid, gij zijt schoon, mijn liefste. Hij spreekt niet meer over de zonde. En ik geloof dat we op grond van deze tekst ook mogen aannemen dat het zo zal gaan, niet alleen nu hier op aarde, terwijl dat volk des Heren vergeving van zonde ontvangt, maar dat het ook zo zal zijn op de dag waarop Christus als rechter op de grote witte troon zal zitten. En als alle volkeren voor hem zullen verschijnen, en als hij recht zal doen, als de boeken open gaan, de boeken waarin de zonden beschreven worden, de ongerechtigheden vermeld zijn. En dan zal dat getuigenis tegen de mens spreken. En allen die aan Christus linkerhand staan, al de bokken, al degenen die in ongehoorzaamheid en onbekeerlijkheid en ongeloof geleefd hebben en gestorven zijn, zij zullen uit die boeken onweerlegbaar horen wat ze gedaan hebben en wat de Heere op hen aan te merken heeft. Nee, dan zal de Heere niet zwijgen. Dan zal hij niet zwijgen over de zonden, maar dan zullen die zonden bezocht worden en gestraft worden. En op grond van die zonden zal het gezegd worden tot al diegenen die aan de linkerhand staan, gaat weg van mij. Maar op diezelfde dag, die grote dag des gerichts, zal de Heere ook zwijgen tegenover al diegenen die aan zijn rechterhand staan. Nee, hij zal niet zwijgen van zijn genade. Hij zal niet zwijgen en niets zeggen. Hij zegt straks tot hen, komt gij gezegende mijns vaders, maar hij zwijgt van hun zonden. De boeken gaan open en ook hun zonden stonden opgetekend in die boeken. Ook hun ongerechtigheden waren daar vermeld, maar dat is allemaal uitgewist door het bloed van het lam. Dat bloed van het lam is over al die zonden heen gelegd en heeft al die zonden bedekt. En omdat de Heere dat bloed ziet, omdat de Heere die gerechtigheid van de gekruisigde ziet, van die borg, daarom zwijgt hij van die zonden, spreekt er niet meer van. Ze zijn weggenomen en ze zullen straks ook niet meer voor het oog van engelen en duivelen opgehaald worden. Dat waar de Heere zijn bloed overheen gelegd heeft, komt ook op de dag van Christus gericht niet meer terug. Dat wordt niet meer opgehaald. Wat een wonder van genade wordt er in de woorden van onze tekst geopenbaard. Hebt u daar wel eens wat van gezien in uw leven? Van dit wonder van genade, dat de Heere in het leven van schuldigen verricht. Hier kun je jezelf niet enige waardigheid voor geven. Dit kun je niet verdienen. Dit kun je niet verdienen op geen enkele manier. Dit is een genadegeschenk. Als de Heere dat wil doen, is een liefde, een bedekking leggen over datgene wat scheiding maakt tussen hem en de ziel, de zonde. Als de Heere datgene wat scheiding maakt wegneemt, als hij het achter zijn rug wegwerpt, als hij het vergeeft en als hij er dan ook niet meer over spreekt, maar gaat zwijgen in zijn liefde. Hebt u daar wat van leren kennen? Weet u wat dat is om met de verloren zoon terug te gaan? Want die heeft het meegemaakt, wat onze tekst hier zegt. Die ging naar zijn vader met schuldbelijdenis. Ik heb gezondigd. En toen? Toen heeft hij zijn zonde beleden en zijn schuld erkend. Zijn zonde die hem zwaar wogen, die zijn hart verbroken hadden. Maar toen hij bij zijn vader kwam, wat ondervond hij, wat kreeg hij, wat ontving hij van zijn vader? Toen heeft zijn vader gedaan wat hier van de Heere gezegd wordt. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Toen heeft die liefde de zonde bedekt. En toen werd er over de zonde gezwegen. Bewijs van vergeving. Kent u dat? Wat een wonder van genade als een mens verwaardigd mag worden om hier ingeleid te worden. En het wonder van die ontferming des Heren te beleven. Oh, er kan veel aan vooraf gaan. Er kan veel strijd en worsteling aan vooraf gaan. En de Heere brengt een ziel vaak in de benauwdheid en in de engte door hem uit te drijven tot zichzelf. Door de last die op hem drukt en door de zonde die aan zijn ogen ontdekt worden. Zodat het hem bang wordt aan alle kanten, zodat alles afgesloten en toegemuurd wordt. Zodat zijn zonden tegenover hem oprijzen en hij zich schuldig leert kennen aan al de geboden Gods. En niet anders verwacht dan dat de Heere hem zal gaan aanklagen en beschuldigen en voor eeuwig zal wegdoen. Dat heeft hij verdiend en hij moet dat oordeel ook billijken. Wat een wonder dan als de Heere in de onderhandelingen met zo'n ziel gaat zwijgen over die zonde. En als hij zo'n schuldige ziel, zo'n mens die door schuldbesef getroffen is en verslagen gaat wijzen op dat bloed dat aan het kruis heeft gevloeid. Op die borg die in de dood is gegaan, als de Heere hem gaat laten zien dat in Christus hij verzoening heeft gevonden en dat overal zijn zonde voldaan is. En dat de Heere geen gerechtigheid in de mens meer zoekt, maar dat hij de gerechtigheid van Christus schenkt en toerekent. Wat een wonder dat als zo'n ziel die verwacht heeft verloren te moeten gaan, God in zijn toren te moeten ontmoeten. Nu mag ondervinden dat de Heere in zijn liefde zich gaat openbaren. En dat die liefde alles bedekt en alles verzoent. Om Christus wil. En dat in die Christus er weer gemeenschap is met God. Dat is een zaligheid die niet in woorden te beschrijven is. En wat onze tekst dan ook zegt, die verlossing van de zonde, wat dat ten diepste betekent en inhoudt voor een arme zondaar die er deel aan mag ontvangen, dat laat zich in woorden niet uitzeggen. Dat laat zich alleen beleven. En als het beleefd wordt, dan kun je het nog niet verstaan en doorgronden. Waarom doet de Heere dat? Wat heeft hem bewogen om in zijn liefde naar zulk een om te zien? Het is onbegrijpelijk als we onszelf leren kennen. Het is onbegrijpelijk als we in ons leven de ongerechtigheden zien. En als we verstaan wat we tegenover God misdreven hebben. Onbegrijpelijk dat de Heere zijn liefde tot zulk een deed uitgaan. Dat de Heere zijn liefde in zulk een deed werken. En dat de Heere nu in zijn liefde de zonde bedekte van de zonde zwijgt. Dat de Heere in zijn liefde zulk een weer ontvangt. En dat de Heere zulk een in zijn huisgezin opneemt. Maar onze tekst laat niet alleen zien wat dat betekent voor zo'n arm verloren mensenkind. De tekst laat er ook iets van zien wat dat voor de Heere betekent. Voor de Heere, ja, dat maakt de profeet Zefanja ook bekend. Dat verlossingswerk natuurlijk, dat draagt vrucht in het leven van zondaren. En dat stemt zondaren tot verwondering, tot blijdschap, tot dankbaarheid, tot een onuitsprekelijke vreugde. Maar het doet ook wat in God. Het heeft ook betekenis voor de Heere. En dat zegt Zefanja op twee manieren. Twee uitdrukkingen in onze tekst die eigenlijk hetzelfde zeggen. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De Heere openbaart zichzelf als iemand die vrolijk is. En die juicht. En die in blijdschap verkeert. Maar zegt iemand, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is een tegenstelling. Er wordt gesproken van de Heere die zwijgt. En de Heere is vrolijk en hij juicht. Hoe kan dat samengaan? Vrolijk zijn en juichen. Stil zijn en spreken en zingen. Hoe kan dat tegelijk plaatsvinden? Ach, het is toch niet zo onmogelijk als het lijkt. Ik verwees u zo een ogenblik geleden naar de gelijkenis van de verloren zoon die thuis komt. En daar was de vader die zweeg in zijn liefde over de zonde die zijn zoon kwam bekennen en beleiden. Maar die vader blijft niet zwijgen. Want als zijn zoon terug is en als hij gezwegen heeft over de zonde, dan gaat die vader spreken. Spreken, ja, hij gaat zeggen, deze mijn zoon was dood en is wederlevend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En dan hoort u in de woorden van die vader hoe hij vrolijk is over die teruggekeerde zoon. Dan hoort u het in die woorden hoe hij zich verheugt met blijdschap en met gejuich over de terugkomst van dit kind dat hij verloren had. Hij zwijgt in zijn liefde, maar hij spreekt in zijn blijdschap en hij uit zijn blijdschap. En hij geeft bevel dat het gemeste kalf geslacht moet worden. En dat er een feestmaal moet worden aangericht. Hij geeft bevel dat die verlopen bedelaar gekleed moet worden met schone nieuwe klederen. En dat er schoenen aan zijn voeten gedaan moeten worden. En een ring aan zijn vinger. Hij geeft bevel dat ze blijde en vrolijk zullen zijn. Want mijn zoon is terug. En hij was dood. Hij was verloren. Ziet u dat het geen tegenstelling is? Zwijgen en juichen? De Heere is dus verblijd over een zondaar die terugkomt. De Heere is verblijd over zijn eigen verlossingswerk. Dat is het werk dat God het liefste doet. De Heere moet zondaren verderven. Zondaren die zijn recht geschonden en zijn wetten vertreden hebben, hij moet ze verderven. Als ze onbekeerlijk zijn en blijven, en als ze zich tegen hem verzetten en verharden, dan moet de Heere hun ongerechtigheden bezoeken. Dan moet hij toornen. Dat is hij aan zijn eigen eer verplicht. Hij kan het niet straffeloos toezien dat hij gekrenkt en onteerd wordt. O zeker, de Heere zal bezoeking doen over het kwaad. Maar al moet de Heere dat werk doen, er is een ander werk dat hij liever doet. Een ander werk waar hij meer behagen in heeft. Een werk waar hij meer blijdschap in vindt. En dat is niet in het verderven van de zondaar, maar in het behouden van de zondaar. Er staat nergens in de schrift beschreven dat de Heere vrolijk is met gejuich als hij zondaren voor eeuwig verderft. Maar er staat beschreven dat de Heere vrolijk is over zijn volk dat hij behoudt en dat hij zalig maakt. Het volk des Heeren, de kerk des Heeren wordt genoemd. Mijn lust is aan haar. En zegt de Heere Jezus het niet op meer dan één plaats, dat er blijdschap is in de hemel voor de engelen Gods over een zondaar die zich bekeert. Er staat, er is blijdschap voor de engelen Gods. Wij lezen dat meestal als er staat is blijdschap bij de engelen Gods. En dat is natuurlijk ook zo. Ook te midden van de engelen is er blijdschap als zij zien dat een zondaar behouden wordt. Maar er staat eigenlijk, er is blijdschap voor de engelen Gods. En dat is een bijwoordelijke bepaling van plaats. Voor de engelen Gods, voor hun aangezicht. En waar is hun aangezicht op gericht? Zij zien altijd het aangezicht mijns vaders, zegt de Heere Jezus. Voor die engelen Gods is er blijdschap, namelijk op dat aangezicht Gods weerspiegelt zich de blijdschap van zijn ziel, om het zo menselijk te zeggen, als er een zondaar voor God op de knieën valt met gebed om verlossing en vergeving. Als er een zondaar terugkeert uit de ellende en uit de boosheid waarin hij zich weggezondigd had. En als de Heere dat ziet, als de Heere dat geroep hoort, als de Heere zo'n zondaar ziet smeken om genade, er is blijdschap bij de Heere in Gods hart. En dat weerspiegelt zich op zijn gelaat en het komt tot de engelen en die verheugen zich met God in de verlossing van zo'n zondaar. Het is wel merkwaardig dat dat hier van de Heere gezegd wordt. De profeet Sefanja gaat toch wel erg ver als hij het zo uitdrukt dat de Heere zich over zijn volk zal verheugen met gejuich. De Heere zal vrolijk zijn en hij zal zijn vrolijkheid ook uiten. Het zal niet alleen een blijde lach op zijn gelaat zijn om het zo te zeggen. En vergeef me dat ik al die uitdrukkingen menselijk moet aanduiden, want er is geen andere manier om over God te spreken. En trouwens, zo spreekt de Heere ook over zichzelf met mensvormige uitdrukkingen. Maar de Heere zal niet alleen op zijn gezicht laten zien in een lach van blijdschap dat er vreugde in zijn ziel is, maar hij zal het ook laten horen. Zijn engelen zullen het horen dat de Heere juicht over de verlossing van zijn volk. En gemeente, dat staat van geen enkel werk des Heeren beschreven dan alleen van het verlossingswerk. Als de Heere alle dingen geschapen heeft uit niet, dan staat er dat de engelen juichten, maar er staat niet dat God juichte. Er staat alleen van God dat hij zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Staat nergens van de werken Gods in voorzienigheid, in onderhouding en regering dat de Heere erover juicht. Maar het staat beschreven van het verlossingswerk, dat als de Heere dat doet, dan juicht hij. Dit is het grootste werk dat de Heere verricht heeft. Dit is groter werk dan de schepping van hemel en aarde uit niets. Want hemel en aarde zijn nog uit niets gemaakt. Maar dat volk dat de Heere terugkrijgt, dat is niet uit niets gemaakt, maar dat is uit weerbarstig materiaal gemaakt. Dat is uit onwilligen gemaakt. Dat is uit ongehoorzamen gemaakt. Dit werk vereist niet alleen schepping uit niets, maar dit werk vereist eerst Een vernieuwing van datgene wat ondeugdelijk is en wegwerpelijk en vergankelijk en ellendig. Opdat de Heere dat niet alleen zou gaan vernieuwen, maar opdat hij het ook zou gaan verheerlijken en zou gaan zegenen. Dat het voorwerp wordt waarover hij juicht in zijn blijdschap. Waarom heeft God zoveel vreugde als een zondaar behouden wordt? Waarom heeft God blijdschap als een mensenkind door het werk van die Immanuel terugkomt tot God? Wel, omdat de mens, Gods schepsel, verloren was. En nu heeft de Heere dat schepsel terug. Oh, het wordt voor een ziel een wonder van genade als hij de God die hij kwijt was weer terug mag vinden. Als hij die terug mag vinden in zijn genade en gunst. Als een mens daar iets van gaat inleven dat hij God kwijt is, dan wordt dat zijn gemis. Want al kan hij het zo niet zeggen en al durft hij het zo ook niet te zeggen, hij krijgt die God die hij kwijt is lief. En wat een verzadiging van vreugde geeft het in zijn hart, als hij van die God bewijzen van zijn liefde mag ontvangen. En als hij die God weer terug mag vinden. Maar bezie het werk der verlossing toch niet eenzijdig van de kant van de mens alleen. Zie ook wat het doet en wat het betekent voor de Heere. De mens is verheugd als hij zijn God weer terugkrijgt. Als de Heere het weer in zijn genade doet weten dat hij naar hem omziet en hem kent. Maar God is ook verblijd als hij de mens terugkrijgt. Die mens. Die zondaar, dat gevallen kind van Adam, ja, God is verblijd als hij hem terugkrijgt door het werk van zijn zoon. Als hij hem terugkrijgt door het werk van de geest. God is verblijd als hij aan die mens, die een prooi van de zonde en van Satan geworden is, weer opnieuw de bewijzen van zijn liefde en genegenheid kan geven. Waarom is God daar zo blij om? Omdat hij die mens die hij verkoren heeft, lief heeft. Met een eeuwige liefde. En dat voorwerp van zijn liefde was ver weg. Ver van het hart van God weggezworven. In de strikken van zonde en van Satan terechtgekomen. Schier onbereikbaar. Dat mens, die mens had een verhard hart en er was geen liefde tot God zijn maker in te bespeuren meer. Maar door het werk van de zoon die dat verloren mensenkind achterna is gereisd en zijn plaats heeft ingenomen. En door het werk van de geest van God in het hart van die mens is die mens veranderd, is die mens teruggekeerd. Heeft God hem zien buigen aan zijn troon met de bede om genade en ontferming. En zo heeft God in dat mensenkind zijn eigen werk herkend. En over dat eigen verlossingswerk des Heren verheugt hij zich. Het draagt vrucht. Het heeft resultaat. De werken des duivels zijn verbroken. De ongerechtigheden zijn verzoend. En de schuld is betaald. En dat hart dat onwillig was, is niet langer onwillig. De Heren heeft dat mensenkind terug. En hij verheugt er zich over met gejuich. Wat een wonder als je daar het voorwerp van mag zijn. En als de Heere je daarbij inslaat. Wat een wonder van genade als de Heere over zo'n mensenkind vrolijk is. En weet u, dit heeft ook grote troost voor dat volk des Heeren. Want zij moeten hier door dit leven heen. Zij moeten door dit leven dat een jammerdal is vaak heen. Zij moeten door dit leven heen waarin ze omringd worden door droefenissen en duisternissen. Ze moeten door dit leven heen waarin ze telkens weer eigen zwakheid en zonde moeten ontdekken. En met de boosheid van hun hart in aanraking komen. Zij moeten door dit leven heen waar ze menigmaal strijd moeten doormaken. Ze kennen tijden van waarin hun oog druipt en waarin ze schreien over de overgebleven zonde. Ze kennen tijden waarin ze ook schreien vanwege het gemis van de gunst en van de gemeenschap met de Heere. Er zijn tijden waarin ze door vrees en door twijfel overvallen worden. Maar al die tijd dat zij zich niet kunnen verheugen. Al die tijd dat ze neergebogen en verslagen zijn, al die tijd is er toch blijdschap bij de Heere, want hij ziet hen als een verlost volk. Oh, ze zijn nog lang niet volkomen verlost. Ze zijn nog niet klaar. Ze zijn nog niet afbekeerd. Er is nog zoveel zonde overgebleven. Er is nog zoveel zwakheid. En al die dingen geven hen reden en stof tot klagen. Maar niettemin, de Heere ziet al hoe het werk vrucht draagt en hoe het straks ook volkomen zal zijn. Want hij weet dat hij de werken zijner handen niet zal laten varen. En hij houdt dat doel in het oog. Hij heeft gezien die verandering. Hij heeft gezien dat vragen naar hem en naar zijn sterkte. Hij heeft gehoord die smeekbeden. Hij heeft gehoord die klacht over de zonde. Hij heeft gehoord dat geloof dat zich uit in de belijdenis. Mijn God, mijn Heere en mijn God. En nu kunnen ze van zichzelf niet veel goeds vertellen. En nu moeten ze zelf nog zoveel zwartheid en vuilheid en onbekwaamheid bij zichzelf ontdekken. Maar niettemin, God is toch over hen verheugd. Hij ziet in hen zijn eigen werk. Zijn eigen werk draagt vrucht en hij ziet zijn eigen werk al voltooid. Oh, dan moeten ze hier nog door veel verdrukkingen heen. En dat perst het water uit hun ogen bij tijden. Maar de Heere ziet dat zij straks uit de verdrukking zullen komen. Hier hebben ze nog vuile klederen en ze kunnen zichzelf er niet tegen beschermen. Maar de Heere heeft de schone lange witte klederen al gereed. Hier leiden ze nog nederlagen, maar de Heere heeft de palmtak al gereed liggen, die hij straks in hun hand zal geven. Hier hebben ze nog benauwdheid. De Heere heeft de citer al klaar, die hij straks in hun hand zal geven, waarmee ze God zullen loven en prijzen. Hij heeft het doel voor ogen en hij zal dat zeker bereiken. Ook al hebben ze hier smart. In hun beste ogenblikken mogen ze het Paulus nazeggen dat de zeer lichte verdrukking, ja, maar toch zeer licht, niet opweegt, niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die aan hen zal geopenbaard worden. Hier zien zij de verdrukking, maar de Heere ziet de heerlijkheid die wacht. Hier zien ze de benauwdheid, maar de Heere ziet de heerlijkheid die hij voor hen weggelegd heeft. En de dag komt dat alle tranen van hun ogen zullen worden afgewist. En dan zal de Heere zich opnieuw verheugen met gejuich en zij met hem. Dan zal alle treuring en zuchting wegvlieten. Dan zal de Heere hen verzadiging van vreugde geven. Dan mogen ze delen in die volle blijdschap. Als dan ten volle waar is, deze mijn zoon, deze mijn dochter was verloren en is gevonden. Hij was dood en is weder levend geworden. Wees blijde met mij. Zo zal de Heere dan zeggen tot al zijn engelen. Zo zal de Heere Jezus dan zeggen als hij zijn volk inleidt in de hemelse heerlijkheid. En als hij ze gereinigt van alle smet en van alle vuilheid aan de Heere en aan zijn heilige engelen mag voorstellen. Om dan eeuwig vreugde te bedrijven. Om dan eeuwig die liefde Gods te ondervinden. Om dan eeuwig verzadigd te zijn met die vreugde. Amen. We zingen uit Psalm 149, het vijfde vers. 149, vers 5.
Heere, aan het einde van deze dienst mogen wij nog tot u komen om uw naam met dankzegging te erkennen. Want Heere, gij zijt een God van wonderen, een God van genade. En dat hebt u vanmorgen ook weer geopenbaard vanuit uw woord. Wat een wonder van genade, Heere, als dat een mens mag gebeuren. Dat dat woord van onze tekst vervulling krijgt in zijn leven. De Heere zal zwijgen in zijn liefde. Heere, schenk al uw volk en kinderen daar kennis van en deel aan. En geef dat hun begeerte mag zijn om dat wonder te leren kennen en meer te leren kennen. Want daarin ligt toch het leven van hun ziel. Heere, als dat hun te beurt mag vallen en als gij zo uw goedheid en uw genade wilt openbaren, dan is er verzadiging, dan is er vervulling, dan is er niets meer te begeren en te verlangen op dat ogenblik. O ja, er blijft toch meer te verlangen, want zo blijft het niet, er is steeds weer opnieuw de zonde, er is steeds weer opnieuw de zwakheid, er is steeds weer opnieuw de aangeboren en aanklevende boosheid. En daarom, Heer, het moet verder. Het moet verder en uw volk en kinderen moeten meer en meer geoefend worden in dit heilgeheim en in dit wonder van genade. Opdat ze straks ook, na hier op aarde voor en toebereid geworden te zijn, straks ook voor eeuwig met u mogen delen in uw goddelijke heerlijkheid. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. Heere, geef dat uw volk en kinderen naar die dingen mogen verlangen. Dat ze daarna mogen staan. En dat ze u zo mogen kennen. En iets mogen beleven van die vreugde die er in God is. Over de zondaar die terugkeert. Heere, wij bidden van u, laat dit evangelie vrucht mogen dragen. Maar ook in het leven van hen die onbekeerd zijn. O Heere, wat is het erg om onbekeerd te zijn, terwijl er zulk een evangelie is. Wat is het erg om straks te moeten meemaken dat de Heere zwijgt, maar niet in zijn liefde, maar in zijn toorn. Zwijgt van zijn genade. Als wij de roepstemmen Gods wel gehoord hebben, maar niet gehoorzaam. Als wij de roepstemmen wel verstaan hebben, maar niet opgevolgd. Als het ons wel gezegd is, maar als we toch dezelfde zijn gebleven. Als ons de liefde Gods gepredikt is, en als wij die God toch niet lief gehad hebben. Als wij de boodschap van het evangelie gehoord hebben, en toch de wereld liever gehad hebben dan de Heere. Heere, wat zal het verschrikkelijk zijn om dan te mogen moeten verkeren onder dat zwijgen Gods in zijn toorn. Heere, wij bidden van u, laat dat evangelie, laat ook de roepstem van vanmorgen nog gehoord worden. En laten er nog gevonden mogen worden in ons midden, Heere, die u niet kennen en die u niet vrezen, maar die nu, vandaag, u beginnen te zoeken met hun ganse hart. O werk gij dan krachtig en onwederstandelijk. En wilt gij uzelf verheerlijken in de bekering van wat onbekeerd is. Denk aan ons, Heere, in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 89, het 9e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.